En ik wil even hier pauzeren voordat ik verder lees. Amen. Vooral vers 6 is redelijk indrukwekkend. Ik had dat nog nooit zo gelezen. Wel, je leest dat wel. Hè? Je weet wel als je leest, maar niet echt leest. Maar soms af en toe komt God zo met zijn geest en met zijn aandacht en focus. Hij heeft ons geschikt gemaakt. Wie maakt ons geschikt? Amen. Om wat te doen? Om het nieuwe verbond te dienen. Amen. We zijn dus dienaren van het nieuwe verbond. Niet het oude verbond. Dat maakt het duidelijk. Niet het oude verbond. Niet dat van de wet, maar dat van de geest. Amen. Niet dat van legalisme, maar van genade van God. Want, zegt hij erbij, de letter doodt, maar de geest maakt levend. Amen. Wat wil dit zeggen? Dat wij dienaren zijn van iets nieuws. Amen. Niet meer van het oude. Het oude had zo zijn functie, had zo zijn ding, had zo zijn effecten, maar het is vervangen door iets nieuws. Niet meer door de wet, maar door de geest. Toen het oude verbond werd gegeven, mijn broeders en zusters, u weet wel het verhaal, de 10 geboden op de berg van Sinaï, Mozes die daar naar boven ging, 40 dagen kwam naar beneden met zijn 2 tabletten en hij zag daar het volk van de Israëlieten te dansen rond een gouden kalf. De geboden waren nog maar pas gesmeden of ze hadden ze al gebroken. En dus Mozes was kwaad, God was kwaad en de wet eist dat er een gevolg komt aan zonde. U doet iets verkeerd ten opzichte van God en er komt een straf. En de straf op die dag was dat er 3000 Israëlieten die dag stierven omdat ze rebelleren tegenover God. Dat was de wet die vergelding zocht, want de wet is heilig. God is heilig, de geboden zijn heilig en de straf is zeker. Maar dan komt het nieuwe verbond en op de dag van Pinksteren werd het nieuwe verbond ingeluid. Niet op basis van het bloed van stieren, maar op basis van de gehoorzaamheid en het werk en het bloed van Jezus Christus. En wat was het gevolg? Dat wanneer het nieuwe verbond werd gegeven, waren er geen 3000 mensen die stierven omdat ze iets verkeerd deden, maar waren er 3000 mensen die redding en salvatie en verlossing ontvingen. Lees maar in uw Bijbel. 3000 mensen werden gedoopt. Amen. 3000 mensen kwamen tot Christus als gevolg van de uitstrooiing van het nieuwe verbond en de geest. Amen. De wet maakt dood, maar de geest maakt leven. En daarom zeg ik u, laten we dienaren zijn van een nieuw verbond. Want hij heeft ons geschikt gemaakt. Hij heeft ons voorbereid, ons uitgekozen om dat te doen. Dus waar we ook komen, amen, laten we het nieuwe verbond aan de mensen bekendmaken. Dat van de liefde en de genade van God en het werk van Jezus Christus. Amen. Laten we verder lezen, want dit is maar een intro. Want Paulus wil hier iets duidelijk maken aan de Korintiërs en naar wie hij schrijft. Hij wil iets duidelijk maken. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben. Wanneer wat tot veroordeling leidt, dus de wet, al met verluister is bekleed of met glorie is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt, dat des te meer. De luister van toen is wat? Is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Ik vond dat toch al wel straf met die majesteit van die wolk en de kolom van vuur en al die spectaculaire zaken dat God tentoonstelt. En toch zegt hier Paulus, dat is niks mannen. In vergelijking met wat wij nu hebben. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Hun denken verstarde. En dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. En telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Punt. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is Vrijheid, hè, dat kent iedereen van het lied. Hè? Where the spirit of the Lord is, there is freedom. En dan beginnen we allemaal te dansen. Hè? Dat komt uit deze vers. Maar het heeft een beetje andere betekenis dan wij denken dat we kunnen. En je mag dansen, hè, prijs de Heer. Maar ik ga daar verder, zoiets iets verder over zeggen. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Amen. En daarover wil ik vandaag prediken of een boodschap brengen tot u in Jezus' naam. Onbedekte gezichten. Amen. In sommige vertalingen zegt het ongesluierde gezichten. Amen. In Jezus' naam, Vader, ik dank u voor uw woord dat u heeft gegeven, Heer. Ik bid, Heer, dat u het mogen zegenen. Dat u het mag brengen in de harten van de mensen, Heer. Dat ze beseffen, Heer, dat ze met onbedekt gezicht rondlopen en uw glorie kunnen aanschouwen. En dat kunnen reflecteren in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik hou ervan om te prediken, amen, over wat Jezus heeft gedaan. Vele christenen, vele kerken beseffen niet de kracht wat er gebeurd is. De kracht van het nieuwe verbond. Ze vinden het tof voor bevrijding en genezing, maar ze keren nog altijd terug naar het oude verbond om te denken dat wat zij doen en moeten doen en regeltjes dit en dat om God te plezieren. Maar hetgeen wat God pleziert is om aan te nemen dat wat Jezus heeft gedaan en laat dat van binnenuit uw leven transformeren. En laat dat een welgevallen offer zijn tot de Heer. Amen. En de passage die we juist hebben gelezen, die kerken waarnaar Paulus schreef, had ongeveer hetzelfde probleem. Ze hadden gehoord van Jezus, ze hadden hem aangenomen en ze hadden de geest ontvangen, maar ze begonnen terug te keren naar de wet. Waarom? Misschien moeten we ons terug besnijden, misschien moeten we ons terug houden aan de Sabbat. Misschien is God niet geplezierd met ons als we ons niet houden aan al die voedselregeltjes dat we in het oude verbond, maar zij noemden het nog niet het oude verbond, want ze beseften nog niet de kracht van het nieuwe wat Jezus had gedaan. Het is daarmee dat Paulus dat hun moest vertellen. Ze hadden geen mooie afgeronde Bijbel met Oude Testament, Nieuwe Testament. Nee, ze hadden alleen nog maar de Tora. Amen. En dus Paulus moest hem wijs maken. Hé mannen, hetgeen dat er hier is gebeurd aan het kruis, die luister dat Jezus, amen, heeft verwezenlijkt, is veel groter dan het oude verbond. Amen. En er kwamen allerlei schijnapostelen de kerk binnen die zich voordeden als apostelen met allerlei titels en namen. En ze brachten de mensen terug in bandage. Terug in gebondenheid om hun terug te verleiden naar de wet. En dat was meestal het onderwerp dat Paulus had. Bijna in elke brief, vooral de brief naar de Galaten. Maar ook naar de Korinthe, ook naar de Romeinen. Het moest allemaal duidelijk gemaakt worden wat het offer van Jezus nu eigenlijk inhield. Amen. Het volbrachte werk van Jezus. Halleluja. Paulus gebruikt hier de passage van het Oude Testament. Meer bepaald de glorie of de heerlijkheid van God die reflecteerde op het gezicht van Mozes toen Mozes met God sprak. Weet je wel, op de berg, hij sprak daar. En trouwens, telkens als Mozes met God sprak, was er een glans op zijn gezicht. En die glans die bleef schijnen. Amen. Maar Mozes moest zijn gezicht bedekken. De Bijbel zegt, Paulus zegt hier om twee redenen dat zijn gezicht moest bedekt worden. Ten eerste zegt hij, omdat de Israëlieten niet de glans konden aanschouwen, die reflecteerde op het gezicht van Mozes, omdat het zo overweldigend was. En de tweede reden was dat het gezicht moest bedekt worden, omdat de glans zou verdwijnen. Het was van tijdelijke aard. Het was niet voor eeuwig, die glans. Het was van, en telkens als hij verdween, Mozes ging terug in de tabernakelstent, ontmoetingstent, om daar te praten met God. En weer begon zijn gezicht te glanzen en te schijnen. Amen. En weer moest dat bedekt worden, want de mensen beseften, die God is heilig. En die God kunnen wij niet benaderen. We hebben een mediator, een bemiddelaar nodig. En dat was de wet. En Mozes was de representatieveling van de wet. Amen. Maar zij beseften, die glans die is te groot. En ten tweede, ze beseften ook, die glans was niet voor altijd, want die verdween. En opnieuw moest er gepraat worden, opnieuw moest er geofferd worden. En opnieuw moest er bloed worden geofferd. Amen. Het was dus met andere woorden een verbond dat van voorbijgaande aard was. Laten we even terug naar Genesis 1:26. Laat me uitleggen wat ik denk dat Paulus hier probeert te zeggen in de passage. Genesis 1. God zei: laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde, over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hem: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je. Zijn we mee? Ja, dan is dat mee. Breng haar onder uw gezag, onder uw autoriteit, onder uw heerschappij. Daarom zegt hij: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over al die dieren die op de aarde rondkruipen. Met andere woorden, God schiep de mens naar zijn evenbeeld. God gaf de mens zeggenschap over de wereld die hij had geschapen. God wou dat de man, de mens, een representatief beeld was van Gods koninkrijk in de hemel. Zoals God zeggenschap heeft over zijn koninkrijk in de hemel, geeft hij zeggenschap over de mens en zijn koninkrijk op aarde. Amen. Dat is wat wil zeggen wanneer hij was geschapen in zijn evenbeeld. Wanneer God zei: laat er licht zijn, mocht de mens zeggen: laat dit zo zijn. Amen. Wanneer de dieren allemaal passeerden voor Adam en Eva, hij mocht ze noemen hoe dat hij het wou. En hoe dat hij het noemde, zo werd dat beest dan genoemd. Hij kreeg zeggenschap, autoriteit. Amen. Dat kunnen we begrijpen. Maar die zeggenschap of die autoriteit mag niet worden misbruikt. Het moet worden gebruikt omdat het wordt gegeven door God. Amen. En dus zolang dat de mens onder de zeggenschap stond van degene die hem zeggenschap geeft, heeft hij zeggenschap. Heeft hij gezag. Maar vanaf het moment dat de mens kruipt onder het gezag van de God, verliest hij het gezag. En geeft hij het af aan iemand anders. Of gebruikt en misbruikt hij voor zichzelf. Zie, God is liefde. Amen. En het gezag moest gebruikt worden in liefde. Om zelf liefde te worden en die liefde te verspreiden onder anderen. God gaf de man kracht en geborgenheid en verdedigings- en een groot sterk lichaam. Om dat in liefde te gebruiken om anderen te beschermen, niet om te misbruiken. En zo maakte hij de vrouw met een bepaalde functie. Als rib, als helper om ze aan te vullen, om elkaar in eenheid samen synergisten te zijn, om te zijn wat God wou dat ze zijn. Amen. Niet om over elkaar te heersen en weet ik veel wat allemaal te doen. Maar hij is liefde en hij wou dat beeld van liefde overbrengen op zijn schepping, zodat zij ook in liefde zouden regeren over de rest. En zo zou Gods koninkrijk verspreid kunnen geraken over de aarde. Doorheen het zeggenschap dat hij gaf. Maar u kent het vooral, er kwam de slang. En ze luisteren naar de slang en ze doen verkeerd. En pam, het beeld waarin dat ze werden geschapen, die glorie, die luister, die majestueusiteit dat ze hadden gekregen van de Heer, werd verbroken. En opeens moest de mens hard werken. Hard werken om te overleven, grond bewerken. En de vrouw zou in pijn voortaan kinderen baren en ter wereld brengen. En Adam had zijn plaats verloren en het beeld van God in Adam was besmet. Maar dank de Heer dat God een plan had. Een plan om de mens te herstellen, om te verzoenen, om te herstellen in zijn oorspronkelijke glorie en luister. Amen. Gods glorie kon niet worden gegeven aan de mens die nu in zonde wordt geboren. Want God kan geen gemeenschap hebben met een zondige mens. Er moet dus een bemiddelaar zijn. Er moet bloed, amen, worden geofferd om de schulden van zonde te bepalen. En dus werkt God aan een manier om de mens terug in staat te stellen waarin hij eerst was, zoals Adam, heerser over het aardse rijk. Ook de mens heerst over de aarde, ja, vandaag. Maar niet zoals God het wil. De mens heeft gezag over van alles en nog wat. En onderwerpt van alles en nog wat. Maar ze doen het op hun eigen manier. Ze doen het op Satans manier. En zo'n 6000 jaar van Bijbelse mensgeschiedenis, amen, zien we wat we vandaag het resultaat hebben. Hoe de mens heeft geregeerd op zijn manier. Zonder rekening te houden met de wil van God en de waarde van God. Zonder rekening te houden met wie ze eigenlijk werkelijk waren in het begin. En maar dank de Heer. Wat Adam heeft kapot gemaakt, heeft de tweede Adam, Jezus Christus, hersteld. Amen. En God probeerde het via de wet. U kent de wet van Mozes, 613, verschillende geboden. Die de kleinste details in het leven van de Israëlieten zou regelen. Moesten offers brengen naar de tempel om hun zondes te laten verwijderen. Maar dit systeem zou maar een tijdelijk systeem zijn. Het was een voorafschaduw. voor wat moest komen. Amen. En als de mensen deden wat de wet voorschreef, konden ze de glorie van God zien. Als de mensen gehoorzaamden, dan stonden ze versteld van de majestueusiteit van God die neerdaalde op de aarde. Zichtbaar was het, merkbaar was het, voelbaar was het. Amen. Wat is die glorie van God? Die glorie van God is de aanwezigheid van God. Dat is de tegenwoordigheid van God. Het is zijn heerlijkheid. En dan nog in beperkte mate, want ik denk moest het volledig losgelaten worden dat we allemaal als tot as zouden vergaan zijn. Maar hij liet zich zien op zo'n manier dat het spectaculair was. Zijn glorie is zo sterk dat geen mens kan staan in zijn aanwezigheid. Zijn glorie doet u beseffen dat we zondevol zijn en in nood aan verlossing. Denk aan het verhaal van Jesaja in hoofdstuk 6, de profeet. Hij had een visioen van de glorie van de Heer. Amen. En opeens beseft hij, zag de Heer op zijn troon. En opeens beseft hij, wee mij, ik ben een man van onreine lippen. Ik kan niet zomaar naar die God op die troon gaan. Amen. Zijn glorie, zijn persoon, zijn heiligheid, zijn liefde, zijn genade. En in het Oude Testament werd de glorie van de Heer soms gezien in de vorm van een wolk. Exodus 16 en 10. Zodra Aaron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de Heer. Wanneer God in zijn glorie of in zijn majesteit zou verschijnen, konden mensen niet lang op hun voeten blijven staan, omwille van die heerlijkheid. Mozes zelf vroeg om de glorie van de Heer te aanschouwen. Weet je wat het antwoord was van de Heer? Exodus 33, 18. Hij zei, laat mij toch uw majesteit zien. Sommigen zeiden, laat mij uw glorie zien. Hetzelfde woord. Hij antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Yahweh uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Wow. Dat is redelijk schrikwekkend, hè. Vers 21. Toen sprak de Heer, er is plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. En als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Ik zou wel zeggen, wow Heer, ik ben eigenlijk niet meer zo zeker of ik dat nog wel wil. Het was waarschijnlijk een schouwspel. Ik dacht, die stond te beven op zijn benen, denk ik, Mozes. Amen. Hij zegt, niemand kan mijn gezicht zien. Amen. Zonder dat hij in leven blijft. De glorie van God kwam ook in het tabernakel. En om de priesters en het volk duidelijk te maken dat de bediening in het tabernakel niet één is van vlees en drank. Letterlijk vlees en letterlijk drank. Dat ging het daar niet. Het ging om de heiligheid van de Heer. Het ging om zonde te vergeven. En de Heer wou het duidelijk maken. En daarom bedekte de Heer het tabernakel tijdens de inwijding met zijn heerlijkheid. En geen mens, zegt de Bijbel, kon binnengaan. Geen mens kon in de buurt gaan of ze gingen dood. Exodus 40, 35. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan. Want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde het tabernakel. Hetzelfde gebeurde honderden jaren later, wanneer het tabernakel vervangen werd door een tempel. En u weet wel, onder inspiratie van koning David, maar het werd uitgevoerd door zijn zoon, koning Salomon, werd die tempel ingeluid en al die beesten werden geofferd. Amen. En zie wat er gebeurt, 1 Koningen 8 en 10. Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de Heer. En de priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vulde de hele tempel. Ze konden niet meer verrichten, ze konden niet meer binnengaan. Ze konden hun ding niet meer doen, want de Heer was daar. En Paulus zegt, die luister van vroeger, van dat oude bestel, dat is niks vergeleken. Allee, om niks. Kan dat nu? Ik zou er toch wel geren bij zijn geweest. Bij dat schouwspel. Maar dat was een van voorbijgaande aard, mijn broeders en zus. Het was er een gebaseerd op gehoorzaamheid aan de wet. Op gehoorzaamheid aan die 613 puntjes. Maar niemand kon eraan gehoorzamen. Er moest altijd geofferd worden. Dank de Heer voor Jezus Christus. Hij was de enigste en hij is de enigste en hij zal de enigste blijven. Die perfect gevonden is als offer voor God. Amen. Dank u Jezus. Dank de Heer. God wou meer dan alleen een tempel van steen om zijn glorie in te doen verschijnen. Het was van tijdelijk aard omdat God wou meer dan alleen maar een tempel of een tabernakel. Hij wou de harten van de mensen. Hij wou niet alleen hun daden, hij wou hun denken, hij wil hun harten. Amen. En dan alleen kon de mens terug gekroond worden met de autoriteit en met de glorie die Adam had verloren. Zie, Mozes straalde wel inderdaad de glans en de glorie van God terug. Maar het was van voorbijgaande aard. Waarom? Omdat het een uiterlijke afspiegeling was. Geen innerlijke afspiegeling. Snap je? En dat vergaat. Maar wanneer dat het van binnen zit, dan blijft het komen. Amen? Halleluja. Telkens als Mozes met de Heer praat en raadplegen, was er glans. Maar dat was omdat het uiterlijke glans was. Exodus 34, 30 en 35. Amen. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe gaan. Maar Mozes riep hem bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hem. Daarna kwam ook de andere Israëliet. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. En toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. En steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af. Totdat hij weer naar buiten kwam. En als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glanzde. En daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Amen. Dat is dus het voorbeeld dat Paulus wilt gebruiken. Maar laten we teruggaan naar wat Paulus zei. In 2 Korinthe, 3, vers 13. We zijn niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Amen. Ik heb gezegd dat het een uiterlijke reflectie was. En de glans verdween van Mozes zijn gezicht. Het was geen innerlijke realiteit. Het was een uiterlijke verspiegeling. Amen. Maar het verdween na een tijd. En hier zegt Paulus, maar wij zijn niet zoals Mozes. Wij zijn niet zoals Mozes. Wij kunnen met onbedekt gezicht verschijnen tot de Heer. En zijn glorie, halleluja, in ons opnemen. En dat weerstaal en dat is niet weerspiegel. En dat is niet van voorbijgaande aard. Amen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Het is zo, mijn broeders en zusters. Waarom is het niet van voorbijgaande aard? Omdat Jezus zegt, ik zal u nooit afvallen. En ik zal altijd bij u blijven. Amen. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En met de Heer wordt de geest bedoeld. Amen. De weerspiegeling van de Heer is wanneer we de geest ontvangen. En wanneer de geest in u komt, is het een bron van levend water. En die bron houdt niet op te vloeien. Zolang dat je maar focust op wat jij hebt. Zolang dat je focust op geloof en wat hij heeft gedaan. Blijft dat vloeien, blijft dat stromen, blijft die glans schijnen naar de buitenwereld toe. En we hoeven niet meer ons gezicht te bedekken. We komen tot hem met onbedekt gezicht. En we komen tot de wereld met een onbedekt gezicht. Zie, in het Oude Testament, Gods glorie, Gods heerlijkheid verdween. Amen. Het verdween. Op een gegeven punt in de geschiedenis van Israël verdween de heerlijkheid van de Heer uit het land en uit de tempel. Honderden jaren nadat Salomon de tempel had ingewijd en de glorie van de Heer de tempel had gevuld met zijn heerlijkheid en zijn majesteit, liet God een visioen zien aan profeet Ezekiel. Zoveel jaren nadien, Ezekiel 10:18. En daar werd aantoond in de visioen, toen ging de stralende verschijning van de Heer weg bij de tempel ingaan en kwam tot stilstand boven de sherubs. Sherubs, dat je het ook mocht uitspreken. Heel dat visioen was een oordeelsvisioen van God naar de Israëlieten toe, dat de glorie van de Heer van de tempel zou weggaan en mee worden gevoerd naar de hemel. Met andere woorden, God zou hun niet meer beschermen. Maar de tempel zou vernietigd worden. We spreken dicht bij het jaar 500 voor Christus, wanneer dat de Babyloners kwamen. Amen. Dus God was hier omdat zij niet gehoorzaamden de wet, zou de glorie en de heerlijkheid worden weggenomen. Maar dank de Heer dat we Jezus hebben. En dat het op basis is van zijn gehoorzaamheid. En dat telkens als ik zondig en telkens als ik een fout maak, dat ik niet hoef te vragen, oh nee, de heerlijkheid van God verschijnt. Zijn aanwezigheid wordt mij weggenomen en dit en dat en dat. Ja, het zal worden weggenomen. Nee, het wordt niet weggenomen. Maar je voelt dat hij er niet meer is wanneer we zondigen. Omdat we focussen op zonde. En ik heb dit verkeerd in dag gedaan. En een duivel zit daar met je schuld en je voelt je zo slecht. En dan gaat het proberen het goed te maken in plaats van naar de Heer toe te lopen. En zeggen van, Heer, dit is niet wie ik ben. U heeft mij gemaakt, heilig en rechtvaardig, Heer. O Heer, u schijnt in mij. Uw heiligheid zit in mij, Heer. Halleluja. Help me, Heer Jezus, te begrijpen wie ik ben. Amen. Maar dat doen we niet. We lopen liever weg, want soms willen we niet geconfronteerd worden. Amen. Maar de Heer is daar en zegt van, hey, je hebt een onbedekte sluier. Doe het weg. Doe het niet opnieuw. Ga je niet in schaamte ergens weg. Dank u wel. Amen. Je bent een onbedekte man of vrouw die met aanwezigheid kan komen. En er is telkens genade wanneer iemand komt en beroep doet op het werk van Jezus. Glorie ging weg in het Oude Testament. Maar de glorie zou terug verschijnen. En op een manier dat niemand zou hebben gedacht. Johannes 1:14, Groot Nieuws Bijbel. Het woord is en is onder ons komen wonen. We hebben zijn glorie gezien. Vol van goedheid en waarheid. De glorie die hij ontving als enig kind van de Vader. Amen. De glorie die Israël ging verlaten in het visioen van Ezekiel en weg zou genomen worden, kwam op een dag, halleluja, terug in de vorm. Niet in een tempel van steen, maar als een mens, levend onder ons om te sterven voor ons. Het woord God is mens geworden en de mensen konden terug de glorie zien van God. Niet in wolken, maar als een wandelend persoon. Hoe groot is dat? Hoe mind-boggling is dat? Dat God ervoor koos om zijn glorie te reflecteren, amen, in een mens. Johannes 1:18. Nog nooit heeft iemand God gezien. Weet je nog Goeiedag. Weet je nog dat God zei, niemand kan mijn gezicht zien en in leven blijven. Maar dat gezicht kon men toch zien. In Jezus Christus. Wanneer Jezus zei, wanneer je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Hoe kun je nog tegen mij zeggen, toon ons de Vader. Ik sta hier. Dit is het beste wat je ooit gaat kunnen zien. Want in het Oude Testament zei, niemand kan mijn gezicht zien en leven. Maar het is zichtbaar geworden. Johannes zegt, nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, die rust aan het hart van de Vader. Met andere woorden, hij heeft de wil. Jezus bracht de wil, bracht het hart, bracht de compassie, het medelijden, het of. Hij bracht het met zich mee, halleluja, op aarde, om iets te doen aan de situatie van de mens. O, prijs de naam van Jezus. Je kunt nooit genoeg krijgen, mijn broers en zus, van wat Jezus heeft gedaan. Halleluja. Je kunt er nooit genoeg van krijgen. Je gaat er altijd versteld van geraken. En als er ooit een moment komt dat je zegt van, ja, maar ik heb het nu wel gehoord. Dat is verkeerd, want dan heb je het nog niet goed begrepen. Want het is als verse manna, vers brood dat elke dag neerdaalt om van versteld te geraken. Van, wauw, glorie van God eerst over tabernakel. Maar nu zit het in een lichaam en toonde het aan een gevallen wereld. Om ons te kunnen herstellen naar onze oorspronkelijke glorie. Halleluja. Dank u, Jezus. Begrijp je naar waar ik naartoe wil? Amen. Hetgeen Adam had verloren, de glorie van God, kwam Jezus, Gods glorie, herstellen. En God wil dat we zijn glorie gaan laten schijnen, zijn aanwezigheid gaan bekendmaken. Niet als een reflectie, zoals ten tijde van Mozes, dat verdween. Nee, maar als een innerlijke realiteit. Want hij wil dat de glorie komt van binnenuit. Want de Bijbel zegt, Paulus zegt, het is Christus in ons, de hoop op glorie. Christus in ons, amen, de hoop op de heerlijkheid, om God bekend te maken naar een gevallen wereld. Amen. En als jij zijn geest hebt, dan ben je vervuld met Gods glorie. Hè? Echt? Ja, echt. Dan ben je vervuld met Gods heerlijkheid, met Gods geest en aanwezigheid, amen. Is in mij allemaal mogelijk gemaakt door Jezus zijn werk aan het kruis. Want hij heeft gezegd, ik laat jullie niet alleen. Ik stuur jullie een trooster. En die vertrooster, de geest der waarheid, zal jullie leiden in alle dingen. En zal jullie bekendmaken dat wat ik doe en wat ik heb gezegd. En dat is inderdaad waar. Amen. Wanneer we de Heilige Geest ontvangen, mijn broers en zusters, is het alsof er een licht aangaat. En de meesten begrijpen niet goed in het begin. Natuurlijk, ik wist ook niet wat ik had ontvangen. Ik dacht van, ja, cool, hè. Tongen spreken en die dingen doen en gebid en het wordt direct aan hoort en oh, ik kan zieken genezen, ik kan bidden. En dat is allemaal, lijkt allemaal cool, maar het is niet iets spectaculair. Het is iets zo waardevol, mijn broers en zusters, dat we de betekenis daarvan echt beginnen te beseffen wanneer dat we dieper en dieper beginnen gaan in gebed en dieper gaan in het leven en niet opgeven en verder gaan en geloven in wat Jezus heeft gedaan. En dan begint ons te openbaren, hey, wow, ik heb hier niet zomaar iets. De heilige schepper van hemel en aarde heeft mij geschikt gevonden om zijn nieuw verbond te dienen. Door zijn geest te geven. En het is een afbetaling, voorafbetaling. Voorschot. God zegt, hey, als je denkt dat dit goed is, wacht maar tot wat nog komen gaat. Het is een voorschot. Met andere woorden, het is een bewijs. Ik ben bij je. Ik ga je niet loslaten. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Paulus wou duidelijk maken aan de kerk in Korinthe. Jongens, wij hebben iets veel groter dan wat Mozes zelfs had. Wij hebben iets veel groter dan wat de Israëlieten hadden onder het oude verbond. Amen. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. En met de Heer wordt de geest bedoeld en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid om het nieuwe verbond te dienen. Vrijheid niet meer gebonden te zijn aan de wet. Maar vrijheid om de Heer te dienen. En wij allen, vers 18, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Begrijp je wat daar op het einde wordt gezegd? Wij allen, dat spreekt over ons, die met onbedekt gezicht, wist je dat? Onbedekt gezicht, geen sluier meer. De luier van de Heer, de luier. De luister van de Heer aanschouwen. Wat zullen wij doen? Meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Oh. Wow. Dus hoe meer ik naar het beeld kijk van wat Jezus heeft gedaan, hoe meer ik de luister van Jezus aanschouw, hoe meer ik daarvoor word getransformeerd door dat beeld. Amen. Halleluja. De Heer Jezus heeft alles in orde. Het heeft toch langer geduurd dan ik dacht. Dat was niet makkelijk, hè? Zonder given. Maar dank de Heer daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Waar was ik? Ah ja, dus hoe meer we focussen op Jezus en de luister van wat Hij heeft gedaan, en dat Hij is gestorven en is opgestaan, want de Heer is een levensmakende geest geworden, hoe meer dat wij getransformeerd worden, amen, naar het beeld van Jezus. Naar het beeld van God en de luister van God. Dank u, Jezus. Vader, en ik sluit af met 2 Korinthe 3:18, maar in de NBG-versie. Die vind ik ook fantastisch. Ah, we hadden die aan klaarstaan. Dat is goed. Amen. En er moet een batterie worden vervangen. In het brandalarm. Wij allen die met ons aangezicht, waarop geen bedekking meer is. Dank u, Jezus. Volgende keer als je naar gebed gaat, zeg dan dank u, Jezus. Want er hangt geen sluier meer voor mijn gezicht. Amen. Ik zie u duidelijk. Want ik aanschouw uw werk en ik weet wat het betekent voor mij. Het is niet van voorbijgaande aard. Halleluja. Het is niet van tijdelijke aard. Die glorie die in mij zit, heeft u mij gegeven om te blijven tot in eeuwigheid. Want u heeft gezegd, zij die in mij geloven, hebben reeds eeuwig leven. Amen. Ik ga niet wachten tot u terugkomt, Heer. Het is reeds begonnen. Amen. Die majesteit en die heerlijkheid ga ik nu laten afstralen. Amen. En laat het een getuigenis zijn voor andere mensen. Amen. Bid dat de volgende keer. Dat je tot hem komt. Zie jezelf niet als een bende gesluierde mannen en vrouwen die zo ronddwalen in het donker met je zo nog een klein dingetje om te kijken. Nee, u komt zonder sluier en u aanschouwt hem, want u bent zijn bruid. Amen. en hij maakt zichzelf bekend. Weet je wel die ceremonie van de bruid en de bruidegam? En de bruid komt eraan en helemaal gesluierd. En komt dan de bruidegam en we doen de sluier omhoog. Ah, we kunnen ze tot aan en we kunnen gemeenschap hebben. De Heer heeft onze sluier weggenomen. Amen. Want hij wil gemeenschap hebben met u. Amen. Dank u, Jezus. Waar was ik? De heerlijkheid waarop geen bedekking meer is. De heerlijkheid des Heeren weerspiegelen. Veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heer, de Geest is. We veranderen, amen, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van glorie naar glorie. Amen. Steeds weer en meer. Stelkens als we Hem aanschouwen. Wie van jullie weet dat dat een proces is? Het is een proces inderdaad, maar het zit hem hier. Het zit hem hier. Amen. Het is niet van, oh, ik moet beter doen, ik moet beter doen. Ik moet beter presteren, ik moet beter dingen, ik moet meer gaan evangeliseren. Nee, het is meer gaan beseffen en stil zijn en luisteren naar wat de Heer zegt over u. Het is meer beseffen wie je bent, dat er een hoop van glorie is in u. Amen. En hoe meer je begint te beseffen, hoe meer dat je getransformeerd gaat worden naar dat beeld en zegt van, hey, ik ben inderdaad gekozen. Amen. Hey, ik ben inderdaad, halleluja, ik sta inderdaad op de eerste plaats. Hey, halleluja, ik ben de oogappel van God. Hey, ik ben een zoon van God. En hoe meer je dat gaat geloven, hey, ik hoef niet te stressen. Hey, ik hoef niet in angst te lezen. Hey, ik hoef niet te vrezen. Als God voor mij is, wie kan dan tegen mij zijn? En hoe meer je gaat beseffen wie je bent, hoe meer je dat gaat tonen aan mensen. En hoe meer mensen dat gaan zien en zeggen van, die heeft iets, daar weerspiegelt iets van. Als ik in die zijn ogen kijk, pff, dat is precies een glans dat eruit komt. Dat is de glans van de heerlijkheid van de Heer. Amen. Maar je moet daar geen bang van hebben. Amen. Zoals de Israëlieten er bang van hadden. Dit is een heerlijkheid dat mensen aantrekt. Dit is een heerlijkheid dat iedereen, wow, wow. En vanaf het moment dat mensen zo gaan kijken naar u, van, pff, dan is er iets verkeerd op de manier dat je het evangelie presenteert. Wanneer mensen zeggen van, ja, ik heb gehoord wat hij heeft gezegd. Amai, is dat goed nieuws? Dat is niet echt goed nieuws. Want nu moet ik dit en dat gaan doen. En dat mag ik niet meer doen. En ik mag nooit meer naar daar gaan. En zonder God wil ik niet hebben. Ik loop er rap van weg. Wanneer mensen weglopen van het evangelie, moet je misschien eens in vraag gaan stellen. Misschien breng ik het goede nieuws toch wel niet op de wijze waarom. Nu, je gaat altijd tegenstanders hebben. Daar niet van, hè. Amen. Maar wanneer dat ze echt het goede nieuws horen van Jezus, dan kan de mens toch niet anders zeggen, ik wil die verlossing. Ik wil die bevrijding. Ik wil die genade. Ik wil zo niet meer verder leven. Dit is hetgeen waarop ik al zo lang heb gezocht. En dan bidden we, Heer, neem die sluier weg in de naam van Jezus. Heer, laat het weggenomen worden, zodat ze kunnen zien. Zodat ze kunnen zien wie ze zijn en wie u ze heeft gemaakt. Laten we allemaal recht staan. In Jezus' naam. Onbedekte gezichten. Onbedekte gezichten. Halleluja. Oh, halleluja. Onbedekt staan we voor uw troon, Heer Jezus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.